Het was 4 maanden geleden ongeveer dat ik een week later voor mijn werk naar Midden-Oosten weer zou gaan. En ik was gewoon aan het werk en op een gegeven moment overviel me een bepaalde angst die te maken had met de situatie van wat ik daar ook zou doen. En ik wist er eigenlijk niet zo goed raad mee. En ik denk van ja, oké, ik moet maar gewoon vertrouwen op de Heer. En ja, dat probeer ik dan een beetje, maar dat werkt natuurlijk niet echt. En het bleef eigenlijk bij me. En ik raakte daar best wel van in de knoop. En op een gegeven moment schoot die Bijbeltekst uit van... Heer, vermeerder nou maar mijn geloof, want dit gaat het niet worden. En toen dacht ik van, hey, waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? En toen kwam ik uit bij Lucas 17... En daar zeggen de discipelen het volgende tegen de Jezus. Je hoeft het niet op te zoeken, want uiteindelijk gaan we door naar een ander gedeelte. Dus ik lees het alleen even voor het in te leiden. En er staat, en de apostelen zeiden tegen de Heer, vermeerder ons het geloof. En de Heer zei, als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Nou, dat was voor mij de wereld op zijn kop, want ik denk, nou gaan we het krijgen. Als je geloof had, dan zou ik tegen de moerbuikoffer zeggen, ga naar de zee en dan wordt hij daar geplant. Ik denk, hé, dat is iets onmogelijks eigenlijk. En toch gebeurt dat. Dus ik ben toen de weken daarna gaan kijken van, ja, wat zegt de Bijbel daarover? Over de mate van je geloof. En het was eigenlijk een thema wat ik aan een bepaalde groep christenen toeschoof. En ik dacht, ja, zij zijn daar wat doorgeslagen in. Maar doordat ik zelf ermee eigenlijk vast kwam te zitten, ik denk, ja, wat is nou de rol daar eigenlijk van je geloof? En ik bedoel niet het geloof dat je vertrouwd op Jezus, die voor je zonde gestorven is. En dat je daardoor het eeuwige leven hebt. Maar het geloof waarvan de Heer Jezus zegt, ja, als je dat hebt, dan zullen er dingen gebeuren. En ik heb daarover nagedacht. Ik ben daar veel mee bezig geweest. En ik heb daar ben ik heel eerlijk in. Eigenlijk tot van de week best wel een beetje mee in de knoop gezeten. Want je wil evenwichtig blijven. Ik wil niet zeggen vanmorgen, nou, als je geloof hebt, dan gebeurt het. En dus zorg maar dat je geloof hebt en punt. Dan gebeurt het altijd. En als ik heel eerlijk ben, dan lijkt de Heer Jezus soms wel te zeggen. Maar ik denk, ja, er zijn ook voorbeelden waar het niet gebeurt. Dus is het dan dat ik te weinig geloof heb? Of is er een andere factor die je op een andere manier moet zien? En ik kwam uiteindelijk uit bij Hebreeën 11. En dat vond ik wel heel mooi. Hebreeën 11... vroeger zeiden ze in de kerk altijd de helden van het geloof. En in de afgelopen week heb ik afscheid genomen van die term, want het zijn niet de helden van het geloof. Het zijn de getuigen van het geloof. En zij leven een normaal christelijk leven, om dat even in onze hedendaagse taal te zeggen. Zij zijn niet bijzonderder als wij. En dat gebeurt vroeger in zo'n dienst. Als er een beleid staan werd, dan werd er gepreekt over Hebreeën 11, dus bij mij ging dat zo. En dan werden de helden van het geloof naar voren gehaald. En er werd dan op zo'n manier over gepraat dat ze hier in de vitrinekastje staan en we kijken met z'n allen naar en bewonderen. We zeggen, ja, bijzonder, hè, was dat toen. En we gingen allemaal naar huis zonder in de gaten te hebben dat die helden gewone mensen waren en dat wij hetzelfde leven zouden kunnen leven als zij. En ze hadden heel veel geloof. En ze zeggen, nou, gebeurde nou alles waar ze geloof voor hadden? Nee. Dat gaan we ook vanmorgen zien. Maar ze had wel een ongelooflijk groot geloof. En soms heb je een preek dat je wel een idee daarvoor hebt, maar dat je denkt, ja, Heer, wat zegt uw woord daarover? En hoe ga ik die dingen vanuit uw woord dan hel krijgen, die ik daarover geloof? En toen ik Hebreeën 11 ging bestuderen, zag ik eigenlijk dat daar een hele opbouw in zat. Dat ze staan niet zomaar in de volgorde waarin ze staan. Het werkt ergens heen in dit gedeelte. En we gaan het lezen. Ik ga niet heel Hebreeën 11 lezen, want dan komen we een beetje met de tijd in de knoop. Ik ga lezen Hebreeën 11, sorry. En dan beginnen we bij vers 1. En dan lees ik door tot vers 11. En dan lees ik nog wat losse versen. Maar die noem ik gewoon als ze lezen, dan kun je meeschakelen. Ik zal het rustig proberen te lezen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hier immers hebben de oude, dat zijn de mensen die voor ons geleefd hebben, een goed getuigenis gekregen. En door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus hier zie je een link dat geloof te maken heeft met onzichtbare dingen en met onmogelijke dingen. En door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat, en dat hij beloont wie hem zoeken. En door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft en waarvan God de bouwer en ontwerper is. En door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Waarom? Omdat zij een trouw heeft geacht die het beloofd had. En dan gaan we door naar vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. En dan gaan we door naar vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Vers 27. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. En vers 29. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. En dan lees ik vers 32 door tot vers 40. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, over Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in de praktijk gebracht. Belofte verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. En zij hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. En zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. En legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. En vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard gedood. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. En zij leden gebrek. En ze werden verdrukt en mishandeld. En de wereld was hen niet waard en ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen. En verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Waar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. En dan lees ik gelijk door uit Markus 11, een klein stukje nog. En daar lees ik vers 22 tot 24. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Ja, als je heel eerlijk gaat kijken naar al die mensen die we voorbij zagen komen in Hebreeën 11. En naar dat wat Jezus zegt tegen zijn discipelen, dan ontkom je er eigenlijk niet aan dat er iets gebeurt, een reactie komt op geloof. En wat geloof is, ga ik je straks proberen uit te leggen. Maar het is wel eigenlijk bijzonder als je dat ziet. En ik heb dat altijd heel ingewikkeld gevonden. En soms is het nog ingewikkeld. Want er blijkbaar gebeurt daar iets. Dat als er geloof is, als er verwachting is, dat God daar op reageert. En ik ben daar heel eerlijk in, heel kwetsbaar vanmorgen. En ik heb dat gewoon moeilijk gevonden. En soms vind ik dat nog een beetje, omdat ik denk dat, en dat is voor de meesten die denken, nou, onze Calvinistische achtergrond ons hier eigenlijk wat parten speelt. Waar we heel sterk denken vanuit de gedachte dat God soeverein is en dat God alles doet en dat we eigenlijk geen enkele invloed hebben op wat God zou doen. En ik ga niet zeggen dat God afhankelijk is van mensen en het is niet iets wat we zwart-wit kunnen uitkristalliseren. En het is goed om evenwichtig te zijn. God doet zijn werk in deze wereld, maar tegelijk zegt Jezus van ja, als je ergens geloof voor hebt en daarom bidt, wat gaat gebeuren? En dat vind ik met die achtergrond zo'n beetje ingewikkeld. Want als ik dan dus blijkbaar geloof heb en ergens voor bid, dan zegt Jezus, ja, dat gebeurt. En het gebeurt, en dat ga ik daarom, ik heb vanmorgen, ik ben heel bang dat je me, of dat het de ene kant of de andere kant uit kan wippen. Je moet het in balans zien, want je ziet in Hebreeën 11 dat er dingen gebeuren die misschien niet de eerste reactie zijn die je verwacht. Of dat iets een andere kant uitgaat. En dat ga ik vanmorgen ook aan je laten zien. Wat dat kan zijn, hoe dat zit. Maar wat je hier eigenlijk ziet is dat, eigenlijk als ik dit heel kort samen moet vatten in gewoon Jip en Janneke taal, dan zie je eigenlijk dat er een soort samenwerking is tussen God en wij op de aarde. En ik denk dat dat op zich wel ook logisch is, want de Heer Jezus zegt, of Paulus zegt, wij zijn zijn lichaam en hij is het hoofd. Dus dat is een samenwerking. Mijn lichaam wordt aangestuurd door mijn hoofd. Maar ja, als het lichaamsdeel gewoon weigert en het niet doet, dan kan mijn hoofd nog heel veel roepen. Maar dan gebeurt er niks. Maar als ik leef vanuit de gedachte dat ik het lichaam of een lichaamsdeel van de Heer Jezus ben. En hij degene is die mij aanstuurt. En de Heer Jezus zegt, ja, als je geloof hebt, dan gebeurt het. Dan moeten we misschien beseffen dat we een God hebben die, en ik bedoel dat niet plastisch, maar die heel veel geloof heeft voor dat wat hij doet. Jezus trok rond over deze aarde en hij kwam om te lijden en te sterven. En ja, ik wil God niet naar beneden halen, maar de Heer Jezus geloofde helemaal in wat hij kwam doen. Hij was daar diep van overtuigd. En geloof is voor mij niet iets van een soort psychische modus, maar geloof is dat ik heb een overtuiging en een vertrouwen dat God bij machte is om te doen waar ik hem vraag. We hebben de vorige keer of twee keer hiervoor gezien dat Elisa was een man die niets liet liggen voor het volgende leven. En ik vergeet niet meer wat er die dienst allemaal gebeurd is, hoe het ons geraakt heeft. En als ik terugkijk hoe de voorbereiding me eigenlijk stilgezet heeft, bij van ja, waar geloof ik in? Of waar verwacht ik in? En met welke houding doe ik dat wat ik doe? En je kunt het op alle terreinen van je leven kun je dit toepassen. Maar Elisa was een man die had geloof. Die deed het dingen niet zomaar. Maar hij deed ze met een rotsvast vertrouwen dat God dat zou zegenen. En als je Hebreeën 11 bekijkt, dan zie je eigenlijk twee dingen. Dan zie je een hele rij mensen die de getuigen van het geloof zijn, of ook als zodanig omschreven worden. En vanaf vers 32 zie je eigenlijk de uitwerking van hun geloof. Je ziet twee dingen. Je ziet hier rij mensen, en die noem ik, dat is wat God van ons vraagt. Want als je die rij mensen, dat gaan we zo doen, als je ze door gaat nemen, dan zie je eigenlijk dat ze allemaal verschillende eigenschappen hebben, verschillende dingen hebben in hun leven, die hun helpen om te komen en te leven met een groter geloof. En als je dan kijkt vanaf vers 32, wat je daar dan eigenlijk ziet, is wat God uitwerkt door hun geloof. En misschien zeg je, ik vind dat heel moeilijk. Nou, ik vergelijk maar hiermee. Als ik mijn auto aan het wassen ben en ik wil veel water in de tuin gaan, dan kan ik de kraan een beetje openzetten. Dan kan ik de kraan half openzetten of ik kan hem helemaal openzetten. En jij bent vanmorgen te vergelijken met de kraan. Hoe ver zet je die open? Hoe verder ik hem als het ware openzet, hoe meer water er doorheen kan. Want als ik hem een klein beetje openzet, dan moet je natuurlijk niet verwachten dat op een hele wonderlijke manier aan het eind een dikke straal uit die slang komt. Als ik dat vanmorgen zou uitleggen, ja, ik heb mijn auto gisteren gewassen en ik had de kraan een beetje openzet, maar er kwam geen dikke straal water uit. Zou ik eens zeggen, ja, maar moet je naar het luisteren. Je moet die kraan openzetten. En als christenen doen we eigenlijk precies dat. We zetten die kraan zo'n beetje open. Of we, dat doen we soms te veel. En dan bidden we maar dat er aan het eind veel water uitkomt. Terwijl God soms tegen ons zegt, ja, als je nou gewoon die kraan helemaal openzet, dan lijkt dat vanzelf te komen. En we gaan dat zien bij al deze mensen. En we beginnen bij Noach. Noach, we kennen allemaal het verhaal. Hij kreeg de opdracht, vers 7, om de ark te bouwen. God gaf Noach een aanwijzing. Nou, dat is de eerste les die je hier trekt. God geeft ons, gewoon in het algemeen, aanwijzingen. Soms specifiek iets voor jouw leven, dat hij zegt, hé, dit moet je doen. God gaf Noach een aanwijzing. En God gaf Noach een aanwijzing van dingen die nog niet te zien waren. Oei, dat vinden we moeilijk. God gaf Noach een aanwijzing, dit moet je gaan doen. Maar als Noach eerlijk zegt naar de omstandigheden keek, was het een beetje een raar verhaal. Een ark bouwen, een woestijn, of in ieder geval een gebied waar, nou ja, waar het net iets anders klimaat was dan dat je zegt, ja, de situatie was niet zo om daar nou een ark te gaan bouwen. Om te verwachten dat daar nou veel water kwam. Noach kreeg een opdracht. En die dingen waren nog niet te zien. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou ja, ik zie het niet, dus ik doe het niet. Of je kunt zeggen, oké, dit ga ik toch doen. En waarom deed Noach dat? Noach deed dit omdat hij ontzag had voor God. Noach keek niet naar de omstandigheden. Noach keek niet of het mogelijk was, of het normaal was, of dat het te snappen was wat God vroeg. Noach deed gewoon, want hij had ontzag voor God. En Noach besefte, ik ben Noach en God is God. En als God iets van mij vraagt, moet ik dat gewoon doen. Want hij is God. Het was niet de buurman van Noach die zei, Noach, ik heb een idee, je hebt het al rustig, ga jij nou hier maar eens een ark bouwen, is jouw tijd ook gevuld. Nee, God kwam en zei, Noach, jij bouwt een ark. Nou, ze hebben bomen gesjouwd. Tot ze er misschien niet goed van werden. Ze hebben planken gezaagd totdat ze zat waren. Ze hebben pek gesmeerd totdat ze spierpijn kregen in hun armen. Om dat ding water dicht te krijgen. En ze hebben het gewoon gedaan. En iedereen om hen heen lachte hun uit. En ze dachten, deze mensen zijn compleet gek. Dus soms vraagt God iets van je waar de mensen om je heen denken, die zijn nou helemaal gek. Even netjes gezegd. Ja, zijn christen. Ja, nou ja, we snappen het wel weer. Maar soms vraagt God iets van je waarvan mensen om je heen denken, wat is dit nou? En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, Heer, ik doe het. Omdat u het vraagt, omdat u God bent. Of ik doe het niet. En hij zegt, ik doe het niet. Nou, dan kan ik je vanmorgen garanderen, zal je geloof niet groeien. Maar Noah groeide in zijn geloof en vertrouwen op God. Omdat hij wist, dit vraagt God. De volgende die we zien is in vers 8, dat is Abraham. En Abraham en Noach hebben iets gemeen. Noach moest een ark bouwen, maar het was nog niet echt te zien, hij kreeg een aanwijzing. En Abraham die werd geroepen. God zei, Abraham, je moet uit je land gaan naar het land dat ik je wijzen zal. Nou, Abraham is gegaan. Joh, Abraham, wat is er met jou aan de hand? Zei de buurman, ja, ik ben mijn spullen aan het inpakken, we gaan verhuizen. Joh, waar ga je heen? Ja, dat weten we nog niet. Nou, jij bent gek. Ja, weet je, wij lezen die verhalen heel geestelijk, maar uiteindelijk wat daar, is dat natuurlijk gewoon gebeurd. De mensen om me heen vroegen, wat ga jij nou doen? Ja, ik ga verhuizen. Nou, waarheen? Ja, weet ik nog niet. Als mijn buren het zouden zeggen, zou ik denken, voor mij zijn ze prettig gestoord. Maar Noah ging gewoon. Of Abraham. Want zegt Hebreeën. Hij werd geroepen. En hij was gehoorzaam om te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan. Zonder te weten waar hij komen zou. Wie zou er vanmorgen gaan? Als God zegt, ga uit je land. En als je eruit bent, dan laat ik je zien waar naartoe. Wie zou er gaan? Kijk, Ben zou gaan. En je hoeft het niet publiekelijk te zeggen, maar het is een vraag die ik je mee wil geven. Zou je gaan? Of zou je denken, nou Heer, we moeten ook gewoon nuchter nadenken. U moet maar eens meer informatie geven, want anders kan ik niet gaan. Ik heb ook hier een verantwoordelijkheid voor en daar. En... Nou, Abraham had een behoorlijke veestapel. Behoorlijk wat knechten, een vrouw. Maar het hele spul is meegegaan. Even tussendoor over leiderschap gesproken. Iedereen ging gewoon mee. Maar hij is wel gegaan. Hij was gehoorzaam. Als we niet bereid zijn God te gehoorzamen. En dingen te doen die hij vraagt. Die wij nog niet overzien. Kunnen we niet groeien in ons geloof. Dan blijft het een klein boompje. Abraham ging. Zonder te weten waar de reis zou eindigen. Ik zou het ook wel spannend vinden, daar ben ik heel eerlijk in. En ik denk dat Noah of Abraham zich wel eens afgevraagd heeft. Heer, waar gaan we nou heen? Hoe zit het? Maar hij wandelde bij de dag met God. Dat was ook zijn geheim. En daardoor, dat vroeg God van hem. En daardoor groeide zijn geloof. We blijven bij Abraham. En we zien in vers 9. Hij is een inwoner geweest in het land van de belofte. Als in een vreemd land. Hij heeft in tenten gewoond. Met mensen. Isaac en Jacob zijn nageslacht. En ze waren erfgenamen van dezelfde belofte. Nou, dit vers. Daar zie je een woord wat je eerder niet zo ziet. En dat is het woord belofte. Abraham richt zich op Gods belofte. En dat is natuurlijk belangrijk. Als God iets van je vraagt. Waarvan je denkt. Ja, wat is dit nou? En dat kan ook gewoon iets algemeens zijn. Heb je naast lief als jezelf. Oké, wat wordt dit? Hoe zit dat? Hoe ga ik dat doen? Dan is het belangrijk om je te richten op de belofte van God. Dus God vraagt niet iets en zegt, joh, ga maar, zoek het maar uit. God zegt, mijn belofte gaat met je mee. Nou, er zijn heel veel beloftes in de Bijbel. En die gaan allemaal met je mee. En die gaan met je mee, maar het is niet, nou ja, een soort doekje voor het bloeden. Die beloften zijn er om je op te richten. Om je vertrouwen op te stellen. Om te zeggen, oké, Heer, u bent bij mij. U zegt dat u van mij houdt. U zegt dat u van mij zorgt. U zegt dat u mij niet loslaat. God zei tegen Jozua, ik moet er aan denken, overal waar je heen gaat zal ik met je zijn. Dat is een belofte. En daar moeten we ons aan vasthouden. Abraham richtte zich op de belofte. In het land van de belofte. En hij had erfgenamen, die hadden dezelfde belofte. Weet je, en dit is zo belangrijk. Om je te richten op de beloftes van God. Want die gaan over God zelf. De beloftes van God helpen mij om te groeien in mijn geloof. Als ik op reis ga, dan heb ik onwijs veel aan de belofte dat God zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. Nou, hoef niet ervoor gaan bidden dat dat misschien is ooit als God het zou willen gaan gebeuren. Het gebeurt. Het wordt beloofd. En een belofte, daar kun je voor danken. Een belofte, daar kunnen we God voor danken. Als iemand iets belooft, dan kunnen we elkaar daarvoor danken of voor bedanken. Een belofte is om te omarmen. Daar kun je van op aan. En het is belangrijk, broeders en zusters, dat we ons voeden met de beloftes van God. En wat zegt de Bijbel zoveel? Als er Jezus Christus zijn, zijn ze? Ja en amen. Ze zijn helemaal zeker en waar. En als we straks gaan kijken naar het laatste deel van Hebreeën 11, heb je die beloftes ook wel heel hard nodig. We blijven bij Abraham. En we zien in hoofdstuk 10, hij verwachtte de stad. Ik vind dat zo geweldig. Het gaat niet even over de stad, het gaat over Abraham verwachten. Hij is geroepen om te gaan naar een land, niet wetend waar hij komen zou. Hij wist echt niet. Maar hij verwachtte. Voor Abraham was dat geen ingewikkeld ding. De buren zeiden, die Abraham is gek. Aan Abraham dacht, jullie zitten mis. Want ik verwacht de stad. Ik verwacht de vervulling van de belofte. Abraham leefde uit verwachting. Zonder twijfel. Abraham vertrouwde dat God het deed. En dat het ook ging gebeuren. Ik heb dat woord verwachten even wat uit te zoeken in de grondtaal. En daar staat eigenlijk, als je verwachtte, nou je kunt verwachten dat het, nou, dat gaat een keer gebeuren. Maar dat is eigenlijk niet wat er staat. Er staat, hij wachtte de stad op. Kijk, als ik zeg, ik verwacht iets, nou dat kan dan een keer gaan gebeuren. Ja, dat zal elke keer gaan gebeuren. Maar het is te slap woord. Hij wachtte het op. Dus hij wachtte het op in die zin, dat gaat vandaag, morgen, op korte termijn gebeuren. Als Henk hier morgenochtend aan de weg gaat staan om de spreker van zondag op te wachten. Zeg, joh Henk, ga maar 6 dagen naar binnen. Als je de zondagmorgen om 9:15 staat, ben je vroeg zat. Dan kun je hem opwachten. Ja, maar dan hoor je, ja, ik verwacht dat hij een keer komt, dus ik ga er niet meer van staan. Als het er soms om 9:15 staat, dan wacht hij hem op. Het komt eigenlijk achter hem aan. Of hem tegemoet. Het is dichtbij. Verwachting. Leven in grote verwachting. Hoe bidden wij? Bidden wij? En ik ga niet zeggen dat soms een verhoring lang duurt. Daar spreekt de Bijbel ook over. Maar vanmorgen legt de vraag bij neer. Bid je op de manier dat je de verhoring opwacht? Of bid jij, zeg je van,
leven en verwachting bewaart van moedeloosheid. Dat is het enige wat mij helpt.
Leven in verwachting.
Bewaart van moedeloosheid.
Bewaart van moedeloosheid. Ik wacht de verhoring op. Als ik bid. Bid ik dan van, nou ja, ik hoop maar dat het eens een keer gebeurt. Of zei het vroeger, of mocht het nog staan te gebeuren, dat. Maar dat is natuurlijk geen geloof. Het niks met geloof te maken. Of leef ik uit een verwachting? Een opwachting. Het is dichtbij. En natuurlijk, de Bijbel staat, zegt dat we soms lang moeten wachten. Maar soms is hij ook heel kort bij. En Abraham leefde in die verwachting. Hij twijfelde niet, omdat hij de belofte verwachtte. We gaan door naar Sara. Vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om een zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks dat ze oud was. Waarom? Ze heeft hem trouw geacht die het beloofd had. Dit heeft met verwachting te maken, maar het stond net iets anders. Want Sara wist wie God was. En tuurlijk, we zien ook dat ze geworsteld heeft. Dat ze gelachen heeft. Maar uiteindelijk heeft ze door een proces leren ontdekken. Als God belooft, is hij trouw en doet hij dat. Ik zei dat net. Ja, dat mag dat misschien nog eens gebeuren. Dat heeft natuurlijk niks te maken met wat hier over Sara staat. Ze wist, God is trouw. En ik kan hem voor trouw beschouwen. Ik acht God trouw en daarom gaat hij het doen, want hij belooft het. En als God zegt wat hij doet, dan doet hij het. Lieve mensen, dat is geloof. Dat ik verwacht en weet dat God het gaat doen, omdat hij belooft. Twijfel gaat weg doordat ik kijk naar God die zegt dat hij het doet. En niet door naar omstandigheden. Dat is niet zo'n hoopvol verhaal als je 90 bent. Ik weet zeker als je vanmiddag naar het bejaarhuis gaat en je zegt tegen een oudere dame daar van 90, dan krijg je misschien nog een kind. Dat zeg je, joh. Nou, ik vind het leuk dat je gekomen bent. En ze lachen dan een keer als ze allemaal. Ze vinden het een gezellige middag. Maar ze geloven er natuurlijk geen fluit van. Wat zei je?
Ben je ook al gewend,
zeggen ze dan? Ja, zelfs kun je waar jij vandaan komt, maar helemaal kloppen van boven doet het niet. Maar God zei tegen Sara, ondanks dat je oud bent, zul je een zoon krijgen. En ze dacht, nou dat lossen we op met Hagar. Zo zijn wij natuurlijk, hè. Dan denk ik, nou dat gaan we oplossen. God zegt dat het gaat gebeuren, dus dat lossen we op. Dan vliegen we een ander bij in. En God zegt, jij krijgt een zoon. Het is gebeurd. Ik heb door deze preek te maken en daar veel over na te denken de afgelopen maanden ontdekt dat geloof soms bestreden wordt, een beetje oud wordt, maar strijd ervaart met omstandigheden. Omdat omstandigheden vaak anders zijn. En dat is logisch. Want als omstandigheden dan zijn, hoef je niet zoveel geloof te hebben. Want ja, dat is logisch zaken gebeuren, ja, als je kijkt naar de omstandigheden. Maar het zijn hier allemaal situaties die niet normaal en gebruikelijk zijn. Die niet behoren tot de gang van de natuur of de gang van normale dagelijkse dingen. Dat gebeurt hier bij Sara. Het was voor haar onmogelijk, maar voor God helemaal niet. Voor mij is het onmogelijk, maar voor God niet. En dat is wel geloof. En als ik eerlijk ben, dan vaar ik daar vaak in. Omdat ik kijk naar omstandigheden en denk, ja, nou ja, het is een hopeloos verhaal. Of is dat het toch niet? Maar mijn geloof kan groeien door te kijken naar wie God is en naar de belofte die hij geeft. En heel vaak, en dat, ik geloof niet dat dat een werk van de Heer is, dat we als christenen soms ook al wat elkaar de put in praat zeggen van, nou ja, weet je, ja, het is toch wel een hopeloos verhaal, dus nou ja, kunnen we niet zoveel meer van verwachten. Het is jammer, maar nou ja, pech. Nou, en iedereen verspreidt dat een beetje, er is zo'n griepvirus wat rondgaat. Dan kunnen we ook zeggen, hou wacht. Zullen we met elkaar geloof aangrijpen en de dingen van God verwachten? Dus je zegt, nou, dat vind ik allemaal heel mooi, wat je zegt. En ik denk dat het ook misschien wel werkt. Maar ik vind het moeilijk. En hoe kan ik dan ontzag hebben voor God? Hoe kan ik dan gehoorzaam zijn? Hoe kan ik richten op beloftes? Hoe kan ik leven in verwachting? Hoe kan ik niet kijken naar het onmogelijke? Nou, dat zien we bij Jacob. Ik hoop dat je die opbouw een beetje meemaakt. Want dat gaan we bij Jacob zien. Jacob zegende de zonen van Jozef. En hoe deed hij dat? ga maar niet omdat hij die zoon zegt. Niet zo interessant. Wat wel interessant is vanmorgen. Hij boog zich in aanbidding neer. Hebreeën 11 is echt zo'n verhaal. En in de afgelopen week heb ik ontdekt dat tussen de zinnen door daar de dingetjes staan. Die precies laat zien wat het geheim is van iemand. Hij boog zich in aanbidding neer. Hoe kan ik meer ontzag krijgen dan voor God? Hoe kan ik meer leven uit een belofte? Hoe kan ik meer vertrouwen hebben? Door me in aanbidding neer te buigen. En me op hem te richten. Om hem te vereren in alles wat ik doe. Om hem centraal te stellen. Als we de omstandigheden centraal stellen, zal ons geloof niet groeien. Maar als we het karakter en de almacht en de wijsheid en de inzichten van God centraal stellen, en daarmee hem aanbidden en eren, daar zal ons geloof van groeien. Een paar weken geleden heb ik, was ik bij de begrafenis van een vriend en hij was jong, 27. En in die dienst stond eigenlijk best wel centraal wie hij was, wat hij gedaan had. En dan vanuit je achtergrond denk je, nou ja, eindig je nou niet in de mens. Dat is natuurlijk zo'n ding wat we daar meegekregen hebben. En ik vond het zo mooi dat die voorganger zei, hij zegt, dit is goed om met elkaar te zeggen. Om te vertellen wie iemand was. Want het was niet van hemzelf. Het was uit God. Hij zegt, en daarom is het goed om dat met elkaar te zeggen. Want daarmee eren we God. En dat zie je hier in Hebreeën 11. Die hele rij mensen komt voorbij. En misschien kunnen ze zeggen, nou, het gaat alleen maar over de mens. Daarmee eren we God door dit centraal te stellen wat God gedaan heeft. Want geloof is niet iets uit jezelf. Maar geloof is iets wat uit God is. Maar als het kraan niet open draait, gaat het er niet komen. En dat is een verschil. En Jacob die stelde God centraal, want hij boog zich in aanbidding neer. Daarom geloof ik dat lofprijs en aanbidding ontzettend belangrijk is. Omdat we daar God centraal stellen wie hij is. Dat zal ons helpen om te groeien in ons geloof. We gaan door. Want als we God centraal stellen, dan wordt het volgende een minder grote uitdaging. Want de ouders van Mozes die hadden in de gaten gekregen, dit is een bijzonder kind. En wat had de koning gezegd? Alle kinderen die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd, die moeten omgebracht worden en in de naam geworpen worden. Alle jongetjes. Ze dachten, dat gaan wij niet doen. Kunnen koning wel willen, maar God wil iets anders. Dat is een beetje zo'n ethisch dilemma van ongehoorzaamheid. Want ja, we moeten de overheden gehoorzaam zijn. Ja, tot een bepaalde hoogte. Want als God iets anders van mij vraagt, dan moet ik dat doen wat God van me vraagt. Want wat staat er? Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Het komt hierop neer, deze mensen waren God meer gehoorzaam dan mensen. En ze hebben hun werk gedaan in geloof. En hun geloof is gegroeid. Hun geloof is gezegend. Ze deden iets wat niet gebruikelijk was. Ze moesten het verborgen houden voor de mensen om hem heen, want stel dat iemand dat zou kunnen ontdekken. Dat is een behoorlijk avontuur waar deze mensen ingestapt zijn. Wat heel veel uitdagingen kenden, maar ze deden het in geloof. Waarom? Omdat ze meer ontzag hadden voor God. En dat komt, als we terugkijken even naar Jacob, als ze God centraal stellen in aanbidding en de aanbidding van wie God is, vooraan zetten, dan wordt het minder moeilijk om bang te zijn voor mensen. Want ik heb meer ontzag voor hem, omdat ik weet wie hij is. En dat wisten zij. En ze deden dit in geloof. En deze keuze kon hun in de problemen brengen. Dan moet je natuurlijk heel goed bedenken dat dit hun in de problemen kon brengen. Dus soms vraagt God iets wat ons in de problemen kan brengen, wat risico's met zich meebrengt. En dan is het een keuze om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. En hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat voor elkaar krijgen om op de cruciale momenten God meer gehoorzaam te zijn? Ik geloof dat het geheim ligt bij wat we bij Jacob zagen door je in aanbidding voorover neer te buigen. En God in alle momenten en facetten de eer en de glorie te geven. Waarom waren ze niet bang? Ik herhaal nog een keer. Omdat ze geloof hadden in het werk van God met hun kind. Misschien daagt God je uit. Zet God je in een situatie waar je hem meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Hoe kun je dat doen? Door geloof te hebben. Dat God dit zegent. Door niet bang te zijn voor mensen, maar meer ontzag voor God te hebben. En dat heeft Mozes gezegend. Het heeft Mozes gezegend. Vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Zonder bang te zijn voor de toorn van de koning. Mozes ging Egypte uit. En we weten nu dat hij op een gegeven moment achterom keek. En dat hij dacht, hoe moet dit? Maar uiteindelijk zegt Hebreeën, hij ging Egypte uit. Zonder bang te zijn voor de koning. En wat maakte dat Mozes niet bang was? Tuurlijk, hij heeft het gezien bij zijn ouders, want zij hadden het hem voorgeleefd. Maar hoe had Mozes zich dit eigen gemaakt? Hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Ik vind dat zo geweldig mooi. Mozes was niet bang, uiteindelijk. Hij bleef standvastig. Wanneer was hij standvastig? Als hij keek naar de onzichtbare. Zijn geloof is gegroeid. Door die ervaring bij de Rode Zee. Want hij bleef standvastig. Als zag hij de onzichtbare. Mozes keek naar God. Het heeft te maken met een verwachting. Met een vertrouwen. Met een geloof. En ik besef heel goed. We gaan dat straks zien. Dat ze zijn door die Rode Zee gegaan. En de Bijbel had ook voorbeelden zien waar het niet goed, in onze ogen niet goed afloopt. Laat het einde van Hebreeën 11 zien, komen we straks. Maar Mozes, zijn geloof groeide, want hij bleef standvastig. Hij had een vertrouwen in een beeld van God. En welk beeld hebben wij van God als we naar God kijken? Is het beeld wat je van God hebt, moedigt hij dat aan? Om te vertrouwen en te geloven, of moedigt hij dat af? Word je dan ontmoedigd? Zo'n vraag die je mee moet nemen naar huis. Het beeld wat we van God hebben, moedigt ons dat aan of ontmoedigt ons dat? Mozes keek naar God en hij werd bemoedigd. Waardoor wij door gevoed, Mozes wist, ik kijk standvastig naar de onzichtbare. En ik geloof, met een groot vertrouwen, dat God een diep verlangen heeft om dat wat we doen, of het je gezin is, of je werk, of waar je je dan ook inzet, dat God een heel groot verlangen heeft om dat te zegenen. Als het aan God legt, blijft die kraan niet op een kiertje staan. En ik worstel daar soms mee, dat het beeld wat ik van God meegekregen heb, in een, ik ga gewoon zeggen, een Calvinistische opvoeding, een heel matig idee eigenlijk is. Waar ik maar hoop en uren moet bidden, dan God misschien wel, en ik zeg niet dat veel bidden slecht is, maar als ik dan veel gebeden heb, dan doet God het misschien wel. Wat een onzin. Alsof als ik dan veel bid, dan eindelijk een beetje de hemel beweegt om God het een keer te doen, te laten doen. En tuurlijk, het ene bidje jaren voor en het andere een dag. Dus het is, je kunt het niet met een schaar knippen. En dat gaan we ook niet doen vanmorgen. En als je de Bijbel leest, zie je dat ook. Dat het ene gebeurt gelijk en het andere wordt, Hanna bidt tijden voor een kind. Maar ze krijgt het. Dus soms is het iets waar je tijden voor bidt. En soms is het iets waar je één dag voor bidt en het gebeurt. Maar ik wil je wel aanmoedigen om te leven in geloof en verwachting. Het laatste voorbeeld dat we zien is vers 29. Ze zijn door het geloof de Rode Zee doorgegaan. Onmogelijk verhaal. Als over het droge. Dat is Zo'n vrijgezellenfeest, dan gingen we survival en dan spring je in de sloot en zeggen ze, ja, die sloot is niet diep. Nee, dat klopt, die sloot is niet diep. Er zat zo'n laagje water in, maar de laag modder eronder was twee keer zo groot. Dus dan zat je, zeg maar, dit was water en dat zat in de modder. Ze gingen als over het droge. Ze zijn niet in de modder gezakt. Ze liepen daar over het zand van die woestijn en ze konden gewoon rustig doorlopen. Ze hadden geen natte voeten. Ze waren niet vies van de modder en zo. Ze kwamen keurig droog van de andere kant. Ze waren bereid om het onmogelijke te doen. En ik ben begonnen met een onmogelijk verhaal van Noach. En we eindigen hier met een onmogelijk verhaal. En alles wat daartussen zit, wat ons geloof kan laten groeien. En onze verwachting van God, want dat is geloof. Heeft toch uiteindelijk te maken, want het zit opgesloten. Dus ze bereid zijn het onmogelijke aan te gaan. Of is het toch niet onmogelijk? Of is het toch niet onmogelijk? Omdat het uiteindelijk niet iets is wat ik doe, maar wat God door mij heen doet. Ik geloof dat het iets is wat God door ons heen doet. Maar als het de kraan dicht laat, komt er geen water uit. En geloof heeft te maken met overgave en vertrouwen. Ze gingen het onmogelijk aan. En wat zie je dan wat er gebeurt? Dat gaan we verder zien in Hebreeën 11. Vers 33. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. David heeft koninkrijken overwonnen in geloof. Hij heeft oorlogen en veldslagen gewonnen. Soms waren ze met veel minder mensen en wonnen ze. Dat deed God. Want ze zeiden de overwinning is van God. De richters die hebben gerechtigheid in de praktijk gebracht. Dingen die gezien de omstandigheden en de cultuur en de moraal van de tijd onmogelijk waren, die werden mogelijk. God herbouwde dingen. Er zijn mensen die hebben beloften verkregen door hun geloof. Zie, hier staat het. Ze hebben door hun geloof beloften verkregen. Door geloof, ja, ik zeg het eigenlijk niet goed. God sloot de monden van de leeuwen. En God gaf ze de kracht om die leeuwen te verslaan. Simson en Daniel waren dat. En door Gods kracht ontkwamen de vrienden van Daniel aan het vuur. En zij hadden geloof dat ze eruit kwamen. En het is gebeurd. God deed dat. Die zaten dan niet in dat vuur van, nou ja, we hopen maar dat we misschien eens op een dag eruit komen als de Heer ons heel genadig is. Ze zaten daar in geloof. God deed dat. En door Gods bescherming ontkwam Elia aan het zwaard van Izebel. Dat deed God. God gaf Simson in zijn zwakheid een onmogelijke en onmenselijke kracht om die deuren eruit te hijsen. Dat deed God. God liet onder andere koning Asa en koning Jozefat grote legers verjagen. Dat lezen we ook hier. Ze hebben legers van vreemden op de vlucht gejaagd. En God gaf de weduwe van Sarfat haar zoon terug uit de dood. Hele rij onmogelijke dingen die God deed. Want wat staat er? Ze hadden geloof. God reageerde op hun geloof. En grote overwinningen werden er behaald. En de vraag die ik hieruit haal voor ons is, welke overwinningen worden er behaald in antwoord op ons geloof? Niet altijd in een dag. Niet altijd op één moment. Soms in een proces. Welke overwinning wordt er behaald? Welke overwinning kan God geven als antwoord, als reactie op jouw geloof? En niet om je daarbij terug te werpen op jezelf. Dat ga ik vanmorgen niet doen. Dat voelt misschien een beetje zo. En het is hier niet of-of, het is gewoon en-en. Het is God die iets vraagt. En het is God die iets geeft. Dus wij moeten in actie komen. God geeft dingen, het is een samenwerking die je niet altijd helemaal uit kan rafelen. Maar die gaan hand in hand samen. En dat vloeit in elkaar over. De discipelen lieten zich door Jezus voeden. Daar dachten we de vorige keer over na. Ze keken naar Jezus' wonderen en ze stonden verbaasd. En ze hadden weinig om te geven. De vorige keer 5 broden, 2 visjes, wat stelt het voor? Maar wat ze hadden, gaven ze in geloof. En precies, ze zeggen, nou, ik vind het allemaal mooi verteld, maar mijn geloof is als dat mosterdzaadje. Het is klein, het stelt weinig voor. Weet je dat mosterdzaadjes in de juiste omstandigheden gedijen tot een hele grote boom? Tot een grote struik? Dus misschien is het heel klein. En ik wil vanmorgen zeggen, in Zacharia staat voor 8 niet de dag van de kleine dingen. Misschien constateer je vandaag dat je geloof een heel klein mosterdzaadje is en dat het weinig voorstelt. Veracht het niet. Maar richt op de beloftes van God en wie Hij is. En ik geloof dat God dat zal zegenen. Want weet je, wat jij hebt is niet zo belangrijk. Maar wel wat je van God verwacht. Zoals dat Corrie ten Boom die zei, ik heb een geloof in een groot God. Mensen, dat is geloof. Hoe groot of hoe klein maakt het niet uit. Ik heb geloof in een grote God. Dat is het geheim. En daar moet je aan vasthouden. Dat is wat God zegent en geeft. En dat ga ik ook even zeggen. Het is niet een of andere psychische toverformule. Dat ik zeg, nou Heer, ik geloof. En nou, in één keer dan gaat het dan tam draaien. Het is niet een of andere formule zo. Je zegt, van, nou ik geloof. Ik zeg dat nu gewoon en dan komt dat. Geloof is iets wat in je hart stelt uit. Vormt, groeit, gebouwd wordt. Even naar die discipelen. Jezus zei, als je in geloof bidt en begeert, dan zal het je ten deel vallen. Voor hoeveel bid jij? Voor hoeveel geloof hebben we? En ik ontdek ook nu ik hierover spreek, dat er dingen in mijn hoofd komen waar ik denk, oh, ik heb eigenlijk altijd weinig geloof voor gehad. Het is een thema wat ons raakt en kan schuren. Want voor hoeveel bid ik? De Bijbel zegt ook, ja, je zult krijgen naar wat je gelooft. Hoeveel krijg ik uiteindelijk? En Jezus zegt, als je geloof hebt en je tegen de berg zegt dat hij moet gaan, dan gaat hij. Weet je wat ik heel mooi vind? Jezus zegt niet, je moet die berg optillen. Je moet tegen die berg zeggen dat hij moet gaan. God zorgt dat die berg van mag gaan. Maar als je niet in geloof zegt dat hij moet gaan, gaat hij ook niet. Ik vind het zo mooi. Als je tegen de boom zegt, wordt opgetild en in de zee geplant, dan doet hij dat. Jezus zegt niet, je moet die boom gaan planten in de zee. Je moet zeggen wat ik moet doen. Dat is een verschil. Geloof kan verandering geven. Hoe lees je de Bijbel? Lees je dat in de hoop dat er misschien wel wat bij zit, of dat er eens een keer wat aanspreekt? Of lees je hem open? Doe je hem open in een verwachting dat God spreekt? Ik merk op het moment dat ik met geloof en verwachting de Bijbel open, dat er andere dingen op me komen dat ik open doe en denk, nou laat ik maar even lezen, want dat moet ik ook nog doen vandaag. En ik geloof ergens dat God reageert op die verwachting. Maar er is ook een ander soort overwinning. Die we heel moeilijk vinden. En er is een ander soort overwinning waar we niet zo goed raad mee weten. En die vinden we eigenlijk vanaf het tweede deel van vers 35. Als Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen zijn in de gevangenis gekomen. Jozef en Jeremia zijn in de gevangenis gekomen. Hadden zij geen geloof? Ik geloof dat ze geloof hadden. Maar het ging anders. Stefanus is gestenigd. Had hij geloof? Er staat Stefanus was vol van geloof en van de Heilige Geest. En hij werd gestenigd. Hoe kan dat? Dat vinden we moeilijk. Dan denk ik, hé, hoe kan dat? Johannes de Doper is met het zwaard gedood. Dezelfde David die oorlogen gewonnen heeft. Met minder soldaten dan de vijand was de man die schuilde in een grot voor geweld en achtervolging. En vele leden gebrek en werden verdrukt en mishandeld. En ook op dit moment, Kees is gisteren op doorsprees, heeft gehoord, op dit moment sterven er mensen voor hun geloof in Jezus. En wij zeggen dan hadden ze geen geloof, ja, en ik denk meer dan wij. Met die droom help ik jou vast. Ze hebben meer geloof dan wij. Op dit moment sterven er mensen vanwege het geloof in Jezus. En ze hebben geloof. En ik ben zo blij met Hebreeën 11, want de Bijbel is een eerlijk boek en laat ons twee kanten zien. Dat de overwinning niet altijd op aarde ontvangen wordt. En dat als ik zeg, ik heb er eens geloof voor, dat het altijd uitkomt. Betekent dat dan dat ik dan maar geen geloof meer moet hebben de volgende keer? Nee. Want over het rondlopen in schaap- en geitenvel gaat onder andere over Elia. Maar hij is wel ontkomen aan de scherpte van het zwaard van Izebel. Dus beide dingen kunnen er zijn. En ondertussen heb ik een beetje ontdekt dat Nederlanders soms wat zwart weer denken. En dat we alles helpen willen hebben. Het is niet altijd bij elkaar te brengen of te rijmen. En dan kunnen beide dingen gewoon waar zijn. En dat is de realiteit. Want sinds ik niet alleen in Nederland werk, maar ook op een andere plek, zijn heel veel dingen voor mij ook niet meer normaal. Dat ik op zondag naar de kerk ga en dat iedereen het leuk vindt, is voor mij niet meer normaal. En dat ik dat altijd, dat ik dat in vrijheid kan doen, is niet normaal. En ik vind dat zo spijtelijk, maar mijn geloof is niet altijd meer een kloppend verhaal wat ik uit kan leggen. Dat is pijnlijk. Ik hield ervan altijd om de dingen kloppend te hebben, kan ik niet meer. Maar het is niet minder groot geworden. Het is gegroeid. Ik ben grotere dingen soms gaan verwachten. Ik denk, oké, dit is niet mogelijk, maar ik geloof dat het kan. Het gebeurt. En daarom, we krijgen het niet altijd bij elkaar. En weet je, misschien zeggen, ja, maar wat is dan het uiteindelijke resultaat? Ik heb geloof en ik word mijn kettingzaag in stukken gezaagd. Of ik word met een zwaard gedood. Ja, dan kun je veel geloof hebben. Maar ja, wat is dan... Heb ik daar. Nou, dat geheim wordt je wel, dat wordt ons wel aangeboden in de Bijbel. Ze zijn gefolterd, zegt vers 35, want de aangeboden verlossing namen ze niet aan. Dus ze konden ontkomen aan de zaag, aan de gevangenis, aan het zwaard, aan de vervolging. Maar dat deden ze niet. Waarom niet? Want ze wilden een betere opstanding verkrijgen. Weet je, uiteindelijk eindigt ons geloof niet hier op aarde. En in de dingen die wel of niet gebeuren en de dingen die we wel of niet doen. Lieve mensen, het eindigt niet beneden. Een paar weken terug stond er bij het graf van een vriend van 27 jaar. En ergens gaat de gedachte in mijn hoofd, is dit het Heer? Maar het was een dag van hoop. Nooit een begrafenis meegemaakt die zo gekenmerkt werd door hoop. Door de verwachting van het eeuwige leven. Dat is geloof. Geloof is dat als ik in de gevangenis zou zitten en het niet goed afloopt, dat dat niet het einde is. Maar dat ik een betere opstanding verkrijg. Geloof is dat als ik sterf, omwille van mijn geloof of in de moeilijkheden kom, dat dat niet het laatste woord heeft. En dat vinden we soms moeilijk. Waarom? En dan kijken we vol verwondering naar mensen die vervolgd worden. Omdat we het zelf niet meemaken. Of niet mee hoeven te maken. En als we dan een keer geprikt worden, zeggen we auw. En dan huilen en dan vinden we het moeilijk. En zeggen oh help, dan worden wij ook vervolgd. Terwijl voor het merendeel van de christenen is het gewoon orde van de dag. Maar ze verwachten wel veel. En er gebeurt ook heel veel. En daarom wil ik je aanmoedigen om niet te kijken uiteindelijk naar de dingen van beneden, maar je ogen omhoog te heffen. En te denken, daar gaat het om. Als ik anderen bereik met het evangelie, en of je dat een prijs kost of niet, het idee is dat zij gaan delen in die betere opstanding. En de volgende keer gaan we het hebben over het werk wat we op aarde mogen doen voor God en waar iedereen een rol in heeft. Maar als ik dat doe in verwachting en in geloof, het doel is dat ik een betere opstanding verkrijg met Jezus. En lieve mensen, weet je bemoedigd door het laatste gedeelte van Hebreeën 11. Deze mensen, hun geloof is niet verkleind, maar vergroot. Midden in de ellende is hun geloof groter geworden. Dus soms stuurt God ons door de woestijn om ons geloof te laten groeien. En een groter geloof sluit geen moeilijkheden of lastige dingen uit. Maar een groter geloof helpt ons wel om veel van God te verwachten. En daar heb ik je vanmorgen mee willen bemoedigen. En ik wil je aanmoedigen om in dat geloof en in dat vertrouwen te leven. Dat God meer kan dan jij bidt, denkt of beseft. Want dat is het geheim van geloof. En daar wil ik me mee voeden. Dat alles wat ik doe, door dat geloof gekenmerkt wordt. En het gaat mij niet om het resultaat, maar het gaat om het standvastig kijken naar de onzichtbare. Amen.